Goedenavond allemaal. Er is geen ouderling van dienst. Maar die is, weet ik niet. Maar wel gebeden met een paar in de kerkraadskamer. Dus er zijn ook geen mededelingen. Nou, in ieder geval, ik ben er wel. Welkom, fijn dat jullie gekomen zijn naar deze dienst. En ik stel voor dat we het zingen voort gaan zetten. Ik heb opgegeven lied 54 uit de bundel van Johannes de Heer. De versen 1 en 2 en na foto en groeten versen 3 en 4. Hoort Jezus nood u, kom tot het feest. Lied 54. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen.
Yeah.
jullie volgen in gebed. Hoort, Jezus noodt u, kom tot het feest. Heer, en zo is het. U nodigt ons om tot het feest te gaan. Het feest van uw verlossing. Van uzelf. Want Heer, waar u bent, daar is het feest. Omdat bij u mensen mogen komen die vergeving mogen ontvangen. Bevrijding, genade, eeuwig leven, kind van God zijn. Heer, dank voor zoveel rijke zegeningen. En dan is het feest. En Heer, ik bid dat het feest in ons hart en leven mag zijn. Omdat we de Heer Jezus kennen. Of Hem mogen leren kennen. Heer, maar misschien vind ik het wel moeilijk om te zeggen, laat het feest zijn. Omdat er strijd in ons leven is. Ziekte, zorgen, pijn. Heer, dat maakt feest maken moeilijk. Maar tegelijk, Heer, toch, ook te midden van al deze narigheid en ellende en verdriet en pijn, wilt u aanwezig zijn met genade, met liefde en vrede. En dan wilt u toch, ja, op dat op een feestelijke wijze aan ons meegeven. Hoort Jezus nood, u komt tot het feest. Heer, dank dat we hier mogen zijn met elkaar. Dat u in ons midden bent door uw woord en door uw geest. En dat we ook elkaar, maar ook bovenal u mogen ontmoeten. Heer, u bent in ons midden. U wilt ons ook weer rijk zegenen door de liederen, de gebeden, de Bijbel en de verkondiging heen. Wilt u de organist zegenen als hij de lieder begeleidt. Mensen van geluid en techniek. En een ieder heren die hier een bijdrage toe heeft voor deze dienst. Zegen ook hen die thuis met ons meekijken of luisteren. Heere God, wilt u allen ook een gezegende dienst geven. Heer, we willen u bidden. Wilt u elke belemmering wegnemen? Wilt u ons van zonde en schuld reinigen door het bloed van Heer Jezus? En we danken u dat we als verloste en bevrijde mensen hier mogen zijn. Als kinderen van God de Vader. Heer, wees overal waar uw gemeente samenkomt. Op dit tijdstip of later nog deze dag. Overal op deze wereld. Heer, dank dat u werkt in deze wereld door uw gemeente heen. Mensen mogen horen van verlossing en genade. Mensen de Heer Jezus mogen leren kennen. Zich over hem mogen verbazen. In positieve zin. Om wat voor een geweldige God wij mogen kennen in en door hem. Vader, Zoon en Geest, drie ene God. We dragen deze dienst aan u op. En laat deze dienst tot verheerlijking zijn van uw naam. En tot opbouw van ons geloof. En tot zegen voor de mensen die op onze pad komen. In Jezus' naam bidden wij dat. Amen. We zingen met elkaar lied 168 uit de bundel. Jezus, gij mijn kracht en leven. Maak een eeuwige scheiding nu tussen mij en deze wereld. Ik wens te zijn geheel voor u. Misschien even een toelichting. Hier staat, maak een eeuwige scheiding tussen mij en deze wereld. Dat betekent niet dat wij ons moeten terugtrekken uit de wereld. Hè, de mensenwereld, dat kan niet. Is ook helemaal niet Gods opdracht. Maar de wereld staat hier voor de zondige maatschappij. Voor alles wat ons weerhoudt om de Heer Jezus te volgen en te dienen. Dus staat voor de zondige omgeving. Nogmaals, niet gescheiden van de mensen, maar gescheiden van de zondige invloeden. Dus dat mogen we zingen. Jezus, gij mijn kracht en leven. Alle vier coupletten.
Thank you.
lees met u een tweetal schriftgedeelten. Ik doe dat uit de Herziene Statenvertaling. Uit 1 Koningen 21 en uit Lucas 7. 1 Koningen 21, dan lees ik vanaf het 17e vers tot het eind, vers 29. Maar misschien even als inleiding. Is koning Agab en zijn vrouw Izebel. Koning Agab die wil heel graag de wijngaard van zijn buurman Naboth in bezit krijgen. En hij gaat naar Naboth toe en vraagt, kan ik het stuk land van je krijgen? Dan ruilen wij. Nee, zegt Naboth, gaat niet gebeuren. Want een stuk grond is van de familie, al generaties lang. Dat gaat niet gebeuren. Nou, koning Agab die gaat mokken als een klein, zielig kind. En dan zegt zijn vrouw Izebel, wat is er aan de hand, joh? Nou, zegt hij, ik krijg niet van mijn buurman dat stuk wijngaard. Dat grenst tegen een paleis en dat krijg ik niet. Wat ben jij nou voor een man? Wat ben je nou voor een kerel, zegt ze tegen hem. Ik ga voor jou een orde maken. Het is een hele gemene vrouw, gemene koningin. Zij beschuldigt Naboth van opstand tegen de koning en tegen God. Een soort ja, godslastering en lastering van de koning. Nou, het verhaal eindigt zo dat Naboth vals wordt beschuldigd en er wordt gestenigd. Hij wordt gedood. En dan gaat Agab naar de wijngaard van Naboth toe om het in bezit te nemen. En dan komt de profeet Jesaja, die door God wordt gestuurd, die deze grove zonde absoluut niet duldt. En dan gaat de profeet Jesaja naar Agab toe om hem ja, de les te lezen, zeg maar. En daar wil ik beginnen. En dat is in hoofdstuk 21 van 1 Koningen vanaf vers 17. Vanaf vers 17. Maar het woord van de Heer kwam tot Elia de Tisbiet. Ik zei Jesaja, sorry, ik moet Elia zijn. Sta op, daal af, Agab, de koning van Israël tegemoet, die in Samaria woont. Zie, hij is in de wijngaard van Naboth, waarin hij al afgedaald is, om die in bezit te nemen. En u moet tegen hem zeggen, zo zegt de Heere, hebt u een moord gepleegd en ook iemands land in bezit genomen? Verder moet u tot hem spreken, zo zegt de Heere, op de plaats waar de honden het bloed van Naboth opgelikt hebben, zullen de honden uw bloed oplikken, ja het uwe. En Agab zei tegen Elia, hebt u mij gevonden, mijn vijand? Hij zei, ik heb u gevonden, omdat u uzelf verkocht hebt om te doen wat slecht is in de ogen van de Heere. Zie, ik breng onheil over u. Ik zal uw nakomelingen wegvagen. En ik zal van Agab alle mannen uitroeien, zowel de gebondenen als de vrije in Israël. Ik zal uw huis maken als het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en als het huis van Baesa, de zoon van Ahia, vanwege uw tergen, waarmee u mij tot toren hebt verwekt en Israël hebt doen zondigen. En verder sprak de Heer over Izebel. De honden zullen Izebel opeten bij de vestingwal van Jezreel. Wie van Agab in de stad sterft, die zullen de honden opeten. En wie in het veld sterft, die zullen de vogels in de lucht opeten. Er is nooit iemand zoals Agab geweest, die zichzelf verkocht om te doen wat slecht is in de ogen van de Heere, omdat Izebel zijn vrouw hen daartoe aanspoorde. Hij handelde zeer gruwelijk door achter de stinkgoden aan te gaan, overeenkomstig alles wat Amorieten hadden gedaan, die de Heer van voor de ogen van Israëlieten verdreven had. Het gebeurde nu, toen Agab deze woorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde, een rouwgewaad om zijn lichaam deed en vastte. In dat rouwgewaad ging hij ook slapen en liep hij langzaam rond. Toen kwam het woord van de Heere tot Elia de Tisbiet. Hebt u gezien wat dat Agab zich heeft vernederd voor mijn aangezicht? Omdat hij zich heeft vernederd voor mijn aangezicht, zal ik dat onheil nog niet in zijn dagen brengen. In de dagen van zijn zoon zal ik dat onheil over zijn huis brengen. En de tweede lezing is uit Lucas 7, de versen 36 tot en met 50. Lucas 7, vanaf vers 36. En een van de fariseeën vroeg of Jezus bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeër binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeër aanlag. En ze bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten, begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de fariseeër die hem uitgenodigd had dat zag, zei bij zichzelf, deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want ze is een zondares. Maar Jezus antwoordde zij tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: Meester, zeg het. Jezus zei: een zeker schuldeiser had 2 schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen ze niets hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde zij: ik denk dat hij het is, wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Jezus zei tegen hem: u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat ze binnengekomen is, heeft ze niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar ze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover het woord van de Heer. We zingen nog met elkaar uit de bundel van Johannes de Heer, lied 51. Uw woord, o God, is liefde en licht. Na de verkondiging zingen we lied 571 uit de bundel O liefde God, oneindig groot. Als er één ding was waar de Heer Jezus veel van hield, was het wel eten en drinken. Want met grote regelmaat lezen wij de evangeliën dat hij aan het eten was en aan het drinken was. En dat in vaak grotere gezelschappen. Denk maar aan het verhaal dat we net hebben gelezen van Simon de Farizeeër. Uitgenodigd door Simon om te eten. En er waren meer mensen aanwezig. Collega-Farizeeërs. En we lezen ook Lucas 14. Als een Farizeeër Jezus uitnodigt om bij hem thuis te komen eten. En er zijn nog vele andere Farizeeërs aanwezig. Of ik denk als Jezus de tollenaar Levi, dat is de latere Matthäus, de schrijver van het evangelie, roept om een discipel van hem te worden. En als hij zijn tollenaar aflegt, zeg maar, dus geen belasting ontvangen meer wordt, maar volgeling van Jezus wordt. Het eerste wat hij doet, is als zijn vrienden en collega tollenaars uitnodigen om met Jezus te eten. En verder kun je denken naar de opstanding van de Heer Jezus. Of nee, voor zijn kruisdood. Dan eet Jezus met zijn discipelen het laatste avondmaal. Of na zijn opstanding, als hij die beide Emmausgangers ontmoet, dan eet hij met hen. Of als hij bij het meer van Galilea is, dan heeft hij al vuur gemaakt om vis te bakken. En er is brood klaar en dan gaat hij eten en drinken met zijn discipelen. Kortom, vaak lezen wij in de Bijbel dat de Heer Jezus in grotere gezelschappen was om met hen te eten en te drinken. Jezus staat ook bekend om zijn eten en zijn drinken. Want voor dat verhaal dat we gelezen hebben, Lucas 7, wordt in Lucas 7 vers 34 en 35 gezegd. De Zoon des Mensen, dat zegt Jezus over zichzelf, is gekomen die wel at en dronk. En u zegt, zie daar een vraatzuchtig mens en drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. En dat in tegenstelling tot Johannes de Doper, die eigenlijk heel ascetisch leefde. Jezus staat bekend om eten en drinken. In de Bijbel is eten en drinken heel belangrijk. Een maaltijd is belangrijk. Het koninkrijk van God dat komen gaat, wordt zelfs regelmatig voorgesteld als een maaltijd. Heel bekend is de profetie van Jesaja uit hoofdstuk 26. Als het vrederijk van de Messias gekomen is op aarde en alle dingen hersteld zijn, dan zal de dood uitgebannen zijn, zegt de profeet. Maar dan zal de Heere God op de berg, en dat staat natuurlijk voor heel de aarde wel, dan zal hij een groot feestmaal aanrichten. Een feestmaal met heerlijke gerechten en met de heerlijkste wijnen om te drinken. Het koninkrijk van God wordt voorgesteld als een maaltijd, eten en drinken. En bij de Heer Jezus gaat het niet zozeer om het eten en drinken, om de maaltijd aan zich, maar het contact dat hij dan heeft met de mensen met wie hij eet. Het gaat de Heer Jezus om de ontmoeting met de mensen. En waar kun je elkaar nu beter ontmoeten en elkaar beter spreken dan bij eten en drinken? Daar heb je tijd voor elkaar. Daar bouw je aan relatie. Juist bij de maaltijd bouw je aan relatie. Je moet ook denken naar de bekende woorden van de Heer Jezus in Openbaring 3 vers 20. Hij staat aan de deur. En hij zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand open doet en mij binnenlaat, zal ik met hem maaltijd houden, zal ik met hem eten. Dus Jezus wil relatie met jou. Eten en drinken. Jezus is door Simon de Farizeeër uitgenodigd voor een maaltijd. En een van de Farizeeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de Farizeeën binnengegaan was, lag Jezus aan. Ze zaten niet aan de tafel. Wat is dat? Is dat de microfoon? Ja? Oké. Okay. Dus Jezus die heeft Jezus uitgenodigd door Simon de Farizeeër. En hij ligt aan. Normaal zitten wij aan tafel, maar in die tijd lag men aan tafel. En dan kon men zo met één hand ondersteunen, andere hand eten en drinken pakken. Maar Jezus is niet zomaar uitgenodigd. Hij is speciaal door Simon uitgenodigd met een bijbedoeling. Met een bijbedoeling. Om hem eigenlijk te laten zien dat Jezus maar een slecht mens is.
Hij had een bijbedoeling. En hoe weet ik dat? Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar dat was vaak het gedrag van de Farizeeërs richting Jezus. Ze wilden kijken of ze hem konden betrappen op een daad, zodat ze hem konden aanklagen en hem uit de weg konden ruimen. En we weten dit, dat het ook bij Simon speelde, want hij kwam zijn beleefdheidsprotocollen niet na. Simon had Jezus geen water gegeven om zijn voeten te wassen, die smerig waren geworden van het zand, hè, dat in het hete Midden-Oosten. Simon had als gastheer Jezus niet begroet met een kus, dat was heel gebruikelijk om elkaar te groeten met een kus. En Simon had Jezus ook niet gezalfd met olie, zijn hoofd niet met olie gezalfd, waardoor hij zeg maar al die vieze geuren, zoals zweetgeuren, die werden dan teniet gedaan door die heerlijk geurende olie en zalf. Dat heeft hij allemaal niet gedaan. Hoe dan ook, Jezus eet met Simon, ongetwijfeld ook met vele andere gasten erbij. En dan komt er een vrouw binnenlopen, ongevraagd. En dat kan ook, want de deur staat wagenwijd open. Dat is heel gebruikelijk in die tijd, dat de deuren open stonden, dat iedereen kon zien wie er bij in huis was en met wie aan het eten was. Dat is niet zozeer het probleem dat ze ongevraagd binnenkomt, maar wat ze vervolgens doet, dat is wel een probleem in de ogen van Simon. Dat is ongehoord schandalig hoe deze vrouw zich gedraagt richting Jezus en richting de mensen. Want zodra deze vrouw Jezus ziet, moet ze huilen. Ze moet vreselijk huilen. En ze moet zoveel huilen dat zij met haar tranen de voeten van Jezus nat maakt. Vervolgens, ze heeft lang haar, droogt ze met haar lange haar de voeten van Jezus droog af. En vervolgens gaat ze heel innig zijn voeten kussen. Constant, voortdurend kust zij zijn voeten. En uiteindelijk zalft ze zijn voeten met olie. Ze huilt. Tranen biggelen over haar wangen. Ze moet zoveel huilen. En waarom? Ze huilt van blijdschap. Omdat de Heer Jezus al haar zonden vergeven heeft. En de Heer Jezus heeft haar zonden eerder vergeven dan hier sprake is. Want wat is er aan de hand met deze vrouw? Ze was niet zomaar een vrouw, maar ze wordt door Simon een zondares genoemd. En als de Bijbel spreekt over een zondares, dan weten we bijna zeker dat het om een prostituee gaat, een hoer. Iemand die met andere mannen naar bed gaat. Sommigen denken dat deze vrouw Maria van Magdalena was. Maria Magdalena, Maria van Magdala was een van de volgelingen van de Heer Jezus. Want in Lucas 8 vers 2 daar staat: en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie 7 demonen uitgegaan waren. Sommigen denken dat deze vrouw, deze zondares, niemand anders dan Maria van Magdalena was. Door anderen wordt het weer ontkend. Ach, het doet er eigenlijk niet zo toe wie zij is. Maar deze vrouw, wie ze ook mogen zijn, is zo blij dat Jezus haar uit de banden van de prostitutie heeft bevrijd en vergeven heeft, dat ze hem wil bedanken. En ze schaamt zich helemaal niet voor, te midden van dat mannelijke gezelschap. Op deze manier publiekelijk laat ze zien dat ze de Heer Jezus innig dankbaar is. Voor wat? Dat hij haar heeft bevrijd uit die banden van prostitutie en dat hij haar vergeven heeft. Maar de mensen toen keken met minachting naar de hoeren en de tollenaars, naar de prostituees. Dat was maar slecht volk. Daar ging je als normaal burger toch niet mee om. Zeker niet als Joodse fariseer. Je keek neer op dit soort mensen, deze zondige mensen, deze zondares. En dat zien we ook in de houding van Simon de farisee weer terugkeren. Want in vers 39 staat, toen de farisee die Jezus uitgenodigd had, dat zag, wat die vrouw doet, zei bij zichzelf, niet hardop, maar in stilte: deze man, Jezus, zou als hij een profeet was wel weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt, want ze is een zondares. Probeer je die vertoning eens voor te stellen, hè? Jezus zit daar, en er komt daar een vrouw binnen, en die moet vreselijk huilen, en met haar tranen maakt ze de voeten van Jezus nat en ze droogt het af met haar haren. Vervolgens gaat ze innig zijn voeten kussen en dan zijn voeten nog zalven met olie. Eigenlijk een hele vreemde reactie, een hele rare vertoning. Zouden wij er misschien ook geen schande van spreken? Zo ga je toch niet om? Dat is toch onfatsoenlijk? En bovendien, deze vrouw raakt Jezus aan. Een hoer, een prostituee raakt Jezus aan, ongehoord. En hij laat dat zomaar toe. Jezus, waar ben je mee bezig? Schande. Simon ergert zich eraan dat Jezus de vrouw zomaar haar gang laat gaan bij hem. En daarom betwijfelt hij of deze Jezus wel een profeet is. Want als hij een profeet was, had hij geweten dat deze vrouw een slechte vrouw was. Een zondares was. Maar ja, hij durft dat niet hardop te zeggen. Maar Jezus blijkt wel een profeet te zijn. Want ik kan de gedachten van Simon lezen. Hij weet precies wat Simon denkt en maakt dat openbaar. Hij maakt openbaar wat Simon op dat moment aan slechte gedachten heeft. Dat kan hij, want hij is God zelf. Jezus is God die mens is geworden. En Jezus confronteert Simon met zijn houding en zijn gedachten door middel van een gelijkenis. Hij zegt, Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei, meester, zeg het. Jezus zei, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen ze niets hadden om hen te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Wie van hem zal hem meer lief hebben? Een penning, dat was een dagloon. Daar moest je in een dag voor werken. Dus de ene had 50 penningen schuld. Nou, dat staat zeg maar voor bijna 2 maanden loon. Moet je 2 maanden voor werken. Die ander had 500 penningen schuld. Nou, als je het omrekent, dan moest je ruim 1,5 jaar voor werken. En beiden hadden de schuld en konden het niet terugbetalen. Maar het wordt hen kwijtgescholden. Wie zal degene die het hen kwijtgescholden heeft meer dankbaar zijn? Wie zal het meeste dankbaar zijn? En dan zegt Simon, ik denk dat hij het is en wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. He, degene die de 500 penningen zijn kwijtgescholden, die is veel meer dankbaar dan degene die 50 penningen zijn kwijtgescholden. Want de schuld was veel groter. En Jezus zegt, Simon, je hebt juist geantwoord. Simon is eigenlijk degene die 50 penningen schuldig is. En de vrouw, de zondares, is zeg maar 500 penningen schuldig. Zij heeft een veel grotere schuld. Zij heeft veel meer zonden gedaan dan Simon, zeg maar. En de vrouw, die toont dus veel meer liefde dan dat Simon doet. Want openlijk gaat zij Jezus zijn voeten reinigen en hem met olie zalven. Ze schaamt zich nergens voor. En Simon laat het allemaal na. En dan zegt Jezus, Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis gekomen. Water voor mijn voeten heb je niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten nat met tranen nat gemaakt. En met het haar van haar hoofd afgedroogd. Jij hebt mij geen kus gegeven. Maar vanaf het moment dat ze binnengekomen is, heeft ze niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie heb je mijn hoofd niet gezalfd. Maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik jou, Simon, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven. Want ze heeft veel lief gehad. Maar wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Simon toont nauwelijks liefde naar de Heer Jezus toe. En hij laat dat zien door zijn houding. Hij denkt dat hij geen schuld heeft. Zeker niet als hij zich vergelijkt met deze zondares, deze voormalige prostituee. Hij denkt dat hij geen schuld heeft. En als hij denkt dat hij wel schuld heeft, dan denkt hij, och, dat kan ik wel terugbetalen. Forget it. Never zal hij het kunnen terugbetalen. Want wat zegt de Heer Jezus over beiden, degene die 50 penningen en degene die 500 penningen schuldig is? Ze kunnen het beide niet terugbetalen. Allebei zitten ze met een niet af te betalen schuld. Nou, je snapt wel dat de Heer Jezus hier niet doelt op financiële schuld, maar op geestelijke schuld. Hij maakt de vergelijking. En geestelijke schuld betekent de zonden die wij doen jegens God. Wij staan schuldig tegenover God. We hebben een onbetaalbare schuld tegenover God. En de een 50 penningen, de ander 500 penningen, misschien de ander wel 5000 penningen of 5 miljard, weet ik veel. Maar niemand van ons kan het terugbetalen. Natuurlijk, de zondares kan in onze ogen een veel grotere schuld hebben vanwege haar overspelig gedrag, haar hoererij, haar prostitutie. Dat ze een veel grotere schuld heeft dan die fatsoenlijke, brave burger Simon de Farizeeër. Maar ook Simon heeft schuld hoor. Het is een bijzonder arrogant mannetje. Een hoogmoedig mannetje. Hij verheft zich boven deze vrouw, boven de mensen. Maar zowel Simon als deze vrouw, de zondares, staan beide schuldig tegenover God. En Paulus zegt ook in de Romeinenbrief dat we alle mensen missen de heerlijkheid van God. Alle mensen zijn van nature zondaren en staan onder het oordeel van God. Dat zegt de apostel Paulus in de Romeinenbrief. Sterker nog, diezelfde Paulus, de latere apostel, was voor zijn bekering ook een fariseer. En heeft net zo gereageerd als Simon. Weet je wat hij zegt? Ja, voordat ik Christus leerde kennen was ik onberispelijk. Ik was een van de beste fariseers. Ik was onberispelijk in de wet. Op mij kon je niks aanmerken. Ja, God was eigenlijk wel heel erg blij met mij. Hij is wel heel erg tevreden over mij. Die houding had hij. En ik keek met arrogantie en hoogmoed neer op andere mensen. Jullie bakken er helemaal niks van. Maar ik? Maar toen hij tot bekering kwam, weet je hoe hij zichzelf dan benoemt? Hij noemt zichzelf een godslasteraar. Een godslasteraar omdat hij de gemeente van Christus vervolgd heeft. Een zondaar. Zo groot is zijn schuld. Hij dacht dat hij kleine schuld had, maar zijn schuld is groot, onnoemelijk groot voor God. Onbetaalbaar. En toen Paulus met Jezus in aanraking kwam op weg naar Damascus, heeft hij ontdekt dat hij van nature zonder is, dat hij al zijn kennis van de wet, van de Bijbel, en als een fariseer zijn, en als een zogenaamd fatsoenlijk gedrag, dat het voor God allemaal prul was, afval, vuilnis. Hij heeft ontdekt dat hij van nature net zo'n zondaar is als alle andere mensen. Net als ieder ander mens. Weet je of je nu Paulus bent? Of je nu keizer Nero bent die heel veel bloed aan zijn handen heeft kleven? Of je nu een zondares bent zoals deze vrouw? Of Simon de fariseer? Of je nu 50 penningen schuld hebt of 500 penningen schuld hebt? Of wie ook bent zoals je hier zit? We hebben allemaal een onbetaalbare schuld tegenover God. Niemand van ons kan het onze schuld aflossen bij God. Onze zonden zelf aflossen bij God. Wij kunnen onze zonden niet afkopen. We zijn slaven van de zonde. We zijn gebonden door de zonde. En staan we daarmee onder het oordeel van God. Maar God dank. God dank. God heeft voor een uitweg gezorgd. Hij heeft namelijk zijn zoon gezonden, de Heer Jezus. En Jezus kwam op aarde als volmaakt mens. En hij heeft onze schuld betaald aan het kruis. Hij heeft jou en mijn schuld, die wij niet kunnen betalen, betaald volledig. Een streep door de rekening. En hij schenkt totale vergeving als we hem aanvaarden. Dat is wel de voorwaarde dat je radicale keuze maakt voor de Heer Jezus. Dan alleen wordt je schuld volledig betaald. Worden al je zonden vergeven. Of je nu 50 penningen schuld hebt, 500 penningen schuld hebt, hoeveel zonde ik heb gedaan, het is onbetaalbaar. Heb jij een besef dat je zonden hebt? Heb je echt een besef dat je zonden hebt, dat je in de krijt staat bij God, als je hem niet kent? De zondares kreeg zonder besef. En ze wist, ik heb 500 penningen schuld. Ze heeft een onbetaalbare schuld. Maar het werd haar vergeven door de Heere Jezus. Eerder al, het werd haar vergeven door de Heere Jezus. Toen hij haar bevrijdde uit de banden van de prostitutie. En zij haar leven gaf aan Jezus en hem volgde als discipel voor de rest van haar leven. Voor haar geldt wat Jezus zegt. Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. En ze mag vrij uitgaan. Jezus zegt tegen haar publiekelijk, uw zonden zijn u vergeven, niemand mag je ze meer nadragen. Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. In vrede met God, met jezelf en met anderen. Hoe het met Simon is afgelopen, weten we niet. Dat zegt Lucas niet. Zal hij ook tot zondebesef gekomen zijn en zeggen, ja, wie ben ik eigenlijk met al mijn hoogmoed, met al mijn arrogantie, met mijn onbetaalbare schuld? Of zal hij in zijn hoogmoed zijn blijven hangen? Ik weet het niet. Ik hoop het eerste voor hem. Maar als hij in het laatste blijven hangen, dat hij zichzelf niet als een zondaar zag, maar zichzelf rechtvaardigde in Gods ogen, dan zal hij zijn schuld zelf moeten betalen. Ook die 50 penningen. En hij kan dat nooit. Hij kan dat nooit betalen. Dat betekent dat hij voor eeuwig verloren gaat. Dat hij verloren is. Blijf daarom niet blind staren op je burgerfatsoen. Dat zal jou niet redden. En kijk ook niet op andere mensen neerbuigend neer. Voordat je denkt, ik haal die splinter uit het oog van de ander weg, kijk eerst naar de balk in je eigen ogen. Als je de balk in je eigen ogen weghaalt, pas dan zul je goed kunnen zien. Nee, laten we daarom maar zondebesef hebben. En veel zondebesef hebben. En als we dat besef krijgen, dan krijgen we ook heel veel liefde. Omdat ons heel veel vergeven is. Maar hoe krijg je dan zondebesef? Nou, niet door te blijven staren op je zonde. Och, ik arme zondaar. Zoals dat in bepaalde zwaardere kringen vaak gebeurt. Hè? Er worden de zonden er zo ingehamerd. Dat je eigenlijk nooit tot heilzekerheid kunt komen. Dat je nooit de Heer Jezus durft aanvaarden. Want het moet je gegeven worden. Dat is ongezonde leer. Een onbijbelse leer. Dat leert de Bijbel nergens. Om blind te blijven staren op de zonde en je zondigheid. En och arm ik te blijven roepen. Zonder tot heilzekerheid te komen. Je mag tot heilzekerheid komen. Weet u, iemand zei eens heel treffend. Wij zouden pas iemand een theelepel vergeving schenken. Als die ander een oceaan berouw toont. Die ander moet eerst onnoemelijk veel berouw tonen. Voordat wij een beetje vergeving willen schenken. Maar weet u wat God doet? God schenkt een oceaan vergeving. Als een ander een theelepeltje berouw toont. Al is maar zo'n klein beetje berouw. God pakt dat aan. En hij geeft een oceaan van vergeving. God is overvloedig in genade. Daarom heb ik met u dat gedeelte gelezen over koning Achab. Koning Achab. Hij heeft een verschrikkelijke zonde begaan. En hij wordt hard aangepakt door Elia de profeet. Maar wat gebeurt er met Elia? Wat gebeurt er met koning Achab? Hij toont berouw. Het gebeurde nu toen Achab deze woorden van oordeel hoorde. Dat hij zijn kleren scheurde. Een rouwgewaad om zijn lichaam deed. En vastte. In dat rouwgewaad ging hij ook slapen en liep hij langzaam rond. Toen kwam het woord van de Heer tot Elia. Heb je gezien dat Achab zich vernederd heeft voor mijn aangezicht? Omdat hij zich heeft vernederd voor mijn aangezicht, zal ik dat onheil nog niet in zijn dagen brengen. In de dagen van zijn zoon zal ik het onheil over zijn huis brengen. Hoort u? Hij toont diepe rouw vanwege de zonde op de moord van Naboth. En God schenkt hem van die zonde vergeving. En dan zal het onheil nog niet over Achab doen komen, maar pas in een latere generatie. God schenkt een oceaan vergeving bij een theelepeltje berouw. Wil je een gezond zondebesef krijgen, dan moet je naar de Heer Jezus kijken. Laat je raken door zijn puurheid, door zijn reinheid, door zijn schoonheid. Het is zo'n geweldig persoon. God die mens werd. Kijk naar hem. Zie op hem. En raak verwonderd over wat voor een geweldige, liefdevolle Heer en Heiland hij is en we mogen leren kennen. Hij is zoveel waarheid, heiligheid, reinheid, puurheid en liefde. Als je naar hem kijkt, dan gaat jouw besef van zonde groeien. Maar ook je dankbaarheid, je blijdschap en je liefde. En je mag je zonde belijden en je mag totale vergeving ontvangen. Omdat Jezus dan tegen je zegt, jouw zonden zijn je vergeven. Jouw geloof is jou behouden. Ga heen in vrede. Wat een bevrijdende woorden. Jezus wil dat tegen je zeggen. Hoe is het met jouw liefde gesteld? Heb jij veel liefde? Toon jij veel liefde, net als de zondares? Omdat jou onnoemelijk veel vergeven is, omdat je veel zondebesef hebt? Of toon je weinig liefde, omdat je helemaal niet zo'n zondebesef hebt? Toon je weinig liefde? Heb je weinig liefde, zoals Simon de Farizeeër? Nou, ik hoop het eerste, dat u heel veel liefde toont aan mensen, maar bovenal aan de Heer Jezus, omdat je onbetaalbare schuld van zonde vergeven is. En als je dat beseft, dan mag je publiekelijk Jezus aanbidden. Heer, dank u wel. Net als die vrouw, die zondares uit Lucas 7. Degene die dit allemaal zien gebeuren en die aanliggen met Jezus en Simon, die stellen een vraag. Wie is deze die ook zonde vergeeft? Wie is hij toch? Is Jezus dan door God gezonden? Want alleen God kan zonde vergeven, geen mens kan dat doen. Alleen God kan je van zonden, kan je zonde vergeven. Wie is hij toch? Een mooie vraag voor mijzelf, voor jou en ons. Wie is Jezus voor jou? Wie is de Heer Jezus voor jou, dat hij zonde vergeeft? En ik hoop en bid dat je zegt, hij is het Lam van God. Hij is mijn Heer en mijn Verlosser, want ik houd onnoemelijk veel van hem, omdat hij mij ontzettend veel vergeven heeft. En weet u, zo mogen wij de Heer liefhebben. Niet alleen de Heer. Niet alleen hem liefhebben door onze toewijding aan hem, maar ook elkaar liefhebben als broers en zussen in de gemeente van Christus. We mogen elkaars voeten wassen, niet de oren wassen, maar de voeten wassen. Zoals de vrouw deed bij Jezus. En zoals de Heer Jezus als voorbeeld deed aan zijn discipelen, vlak voor zijn lijden en sterven. Was elkaar de voeten, dien elkaar, heb elkaar lief, zorg voor elkaar. En zo mogen we elkaar dienen en liefhebben en steunen. En elkaar vergeven van harte en ruimschoots als dat nodig is. Want wie veel vergeven is, toont veel liefde. Amen. We gaan met elkaar zingen lied 571 uit de bundel van Johannes de Heer. O liefde God, oneindig groot, ver boven ons verstand. Laten we samen bidden en danken. Heer, we hebben stilgestaan bij het verhaal van Simon en de zondares. Simon die dacht dat hij weinig schuld had of geen schuld. En de zondares die heel veel schuld had. Maar haar werd veel vergeven. Omdat ze veel schuld had, maar ook veel zondebesef. En daardoor mocht ze als blij en dankbare vrouw heen gaan. Je geloof heeft je behouden, geheel in vrede. En Simon daarentegen, ik hoop dat hij tot zondebesef gekomen is, net als deze vrouw. En niet in zijn arrogantie blijven hangen. Heer, dit is voor ons een les. In ons allemaal schuilt iets van een zondares of van Simon. Heer, misschien rechtvaardigen wij onszelf wel. Ach, zo slecht is het toch niet. Zo zondig ben ik toch niet. Kijk eens naar al die andere mensen die veel slechter zijn. Heer, het kan best zijn dat wij 50 penningen schuld hebben. En dan de 500 of misschien 5000 of veel meer. Maar Heer, u zegt, zelfs die 50 penningen kun je niet terugbetalen. Omdat je een geestelijke schuld hebt bij God. Heer, ik bid dat we allemaal zondebesef hebben. Besef dat we zondaren zijn. Die onze eigen zonde niet kunnen afkopen of betalen, onze schuld. We kunnen onszelf niet redden. En Heer, dan mogen we kijken naar Jezus. Niet staren op onze eigen zonde alleen maar. Maar kijken naar de Heer Jezus. En ons laten imponeren door zijn geweldige liefde en waarheid en genade. Dan vanzelf ontdekken wij dat we zondige mensen zijn. Maar tegelijkertijd ontdekken we ook dat er een geweldige Heer en Verlosser is. Die onze zonden heeft weggedragen aan het kruis. En die we mogen ervaren in ons leven. En dan krijgen wij totale vrijspraak, totale vergeving van zonde en schuld. Want alles is voldaan. De rekening is betaald, doormidden gescheurd. We mogen vrij uitgaan. Je zonden zijn vergeven. Je geloof heeft je behouden. Geheel in vrede. Vrede met God. Vrede met jezelf. Vrede met mensen. Heer, ik bid dat we allemaal zoveel zondebesef hebben dat we daardoor blij worden en dankbaar worden. En dat we u daarvoor gaan loven en prijzen. Dat we u daarvoor gaan aanbidden, Heere. En dat we ons leven gaan toewijden aan u. Omdat we u lief hebben. Heer, en dat we onszelf ook gaan toewijden aan onze medemens. Aan onze broeders en zusters. Dat we bereid zijn om elkaars zonden en fouten te vergeven. Dat we ook bereid zijn om elkaar te dienen. Elkaars voeten te wassen in plaats van elkaars oren te wassen. Zoals we zo vaak geneigd zijn te doen. Heer, dank u wel voor dit verhaal in de Bijbel. Dat een spiegel is voor onszelf. Hoeveel van Simon schuilt in mij? Hoeveel van de zondares schuilt in mij? Die vraag geef ik mijzelf en ieder die hier is mee. En laten we eerlijk maar kijken in de spiegel, Heere. En dan weten we het antwoord al wel voor onszelf. Maar dan bid ik ook, Heere, dat we vrijmoedig tot u mogen komen. En dat we onze zonden mogen belijden, u toelaten in ons leven. En dat we ontdekken dat ons veel vergeven is. En dat we u ontzettend veel mogen liefhebben. Heer, dank u wel voor deze rijke boodschap van genade. Heer, als wij eisen van iemand vaak een oceaan berouw voordat wij een theelepeltje vergeving schenken. Maar u geeft een oceaan vergeving als iemand al een theelepeltje berouw toont. Het gaat om oprecht berouw. Heer, kijk maar naar Agab, koning Agab. Heere God, dank u wel dat u ruimhartig bent in liefde, in genade en in vergeving. Laten we maar kijken naar het kruis van Jezus, waar vergeving gefundeerd is. Heer, ga zo met ons mee, geef ons nog een goede zondagavond. Wees bij ons de komende week. Heer, stel ons tot de zegen voor mensen die op onze pad komen. Zegen de Vrijevangelische Gemeente, de kerkraad en de voorgangers. Dat zij tot zegen mogen zijn voor elkaar, voor u en de omgeving waarin we gemeente zijn. Heer, dit alles vragen we u, bidden we u, maar bovenal danken we u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dan heeft u nu gelegenheid uw gaven te geven. Dat mag digitaal of anders straks na de dienst in de hal.
En we gaan ook met elkaar ons laatste lied zingen. Dat is lied 429, vers 1 voor de zegen en vers 3 na de zegen. Hoewel we gaan zingen, komt knielen wij voor Jezus samen, vraag ik u te gaan staan om dit lied staande te zingen.
De zegen van de Heer. De liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van Jezus Christus, onze Heer, en de kracht en de troost van de Heilige Geest, onze Helper, is en blijft met ieder van ons, totdat Christus terugkomt. Amen.